Israël is al een maand in oorlog met Iran. Vanaf het begin is de oorlog omstreden. En ook de oorlog die Israël tegen Hezbollah in Libanon voert, wordt vaak bekritiseerd. De beschuldigingen die tegen Israël worden ingebracht zijn vaak ernstig en voeden een negatief beeld van Israël. Maar zijn ze ook waar? Of zijn er kanttekeningen bij te plaatsen? Dat bespreek ik met Elad Ziegler, directeur en oprichter van Stand With Us Nederland. En ook bespreken we het Pesachfeest dat deze week begint en hoe de Joodse gemeenschap dat nu ervaart onder de dreiging van de aanslagen van de afgelopen weken. Elad, van harte welkom hier in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, de oorlog in het Midden-Oosten die is nu al een maand bezig. Hoe heb jij dat tot nu toe ervaren?
Nou, natuurlijk, wij ervaren het altijd van twee kanten. Ik persoonlijk ervaar het van twee kanten. Ik heb heel veel familie en vrienden wonen in Israël. En ik heb een hele hechte band natuurlijk met Israël. Mm-hmm. Aan de ene kant. Aan de andere kant ben ik ook werkzaam bij Stand With Us. Dus wij proberen altijd alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt of wat relevant is voor Joden en Israël te belichten op een eerlijke en objectieve manier. Dus je kijkt er zowel persoonlijk als zakelijk naar.
Ja.
Maar in het algemeen, het is natuurlijk een hele moeilijke tijd. Ik weet wel dat de mensen in Israël, de mensen die ik spreek, die over het algemeen zijn heel sterk en die zien ook het belang in van deze oorlog.
Ja.
En vanuit mijn zakelijke blik vind ik het lastig, want als ik in Nederland dan de tv en de debatten en de media erover hoor, dan heb ik een soort gevoel van disconnectie tussen wat hier begrepen wordt over de oorlog en wat in Israël en misschien ook in Amerika wordt begrepen over.
Ja, en dat is ook een beetje de bestaansreden van Stand With Us Nederland. Je bent de oprichter daarvan. Jullie proberen misinformatie of desinformatie over Israël tegen te gaan. Hoe doen jullie dat?
We hebben dus verschillende kanalen. Natuurlijk allereerst onze digitale kanalen. We zijn heel groot op Instagram, Facebook en andere kanalen. Waar we echt proberen om het nieuws te brengen. Dus heel veel dingen die je vaak niet hoort, proberen wij te brengen. Maar ook om ingewikkelde onderwerpen uit te leggen door middel van informatieve video's of reels of andere content.
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Van ingewikkelde onderwerpen?
Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld een goed voorbeeld wat toen ging over de nationaliteitswet in Israël. Dat was controverse toch over die wet die Israël probeerde door te voegen over de nationality law.
Ja.
En daar hebben we toen bijvoorbeeld zetten we een hele lange soort van carousel neer van mensen die voor zijn zeggen dit, mensen die tegen zijn zeggen dat. Dus wij proberen heel erg beide kanten te belichten, zodat de lezer zelf zijn mening kan vormen. Dat hebben we ook toen gedaan met de hele, wat er toen bezig was in die neighborhood van Sheikh Jarrah, waar bepaalde Palestijnen hun huis uit werden gezet door
het Israëlische leger.
Door het Israëlische leger. En dat was dan na claims van andere Israëliërs die zeiden, dit zijn onze huizen. En het was ook een heel controversie in de hele wereld doorging. Dus probeer het ook uit te leggen. Ene kant, andere kant. En je kan zelf je mening vormen. Maar het gaat ons er niet eens zozeer over dat Israël altijd gelijk heeft of dat mensen altijd pro-Israël moeten zijn. Het gaat ons meer dat mensen hun mening vormen op de basis van feiten.
Ja.
Want dan kun je ook met elkaar in gesprek. En dan kun je elkaar respecteren. Ook als je een andere mening hebt. Dus dat doen we digitaal. Maar natuurlijk zijn we ook fysiek actief op de universiteiten.
Ja.
En ook daar proberen we door middel van verschillende programma's en evenementen ook.
Ook voor studenten specifiek.
Ja, een dialoog te maken.
Ja, waarom is het zo belangrijk dat misinformatie of eenzijdige informatie over Israël, dat daar context bij geplaatst wordt?
Nou ja, omdat voor ons, wij merken dat wanneer Israël een heel negatief daglicht wordt gesteld, dat ook het Joodse gemeenschap raakt. Dus Joodse gemeenschap en ook mensen die zich verbonden voelen met de Joodse gemeenschap of met Israël. Dus je ziet dat ook bijvoorbeeld als er wordt gesproken over genocide, dan zie je dat er meer haat komt op de internet. Je ziet dat er meer antisemitische incidenten voorkomen.
Dus jullie proberen dat eigenlijk te voorkomen?
Ja, wij zien een maatschappelijk nut in dat de discussie over Israël en het Midden-Oosten gebalanceerd is. Dus niet heel erg met heftige uitspraken of demoniseren. Maar dat het een gebalanceerde discussie wordt. Want wij geloven dat daardoor alle betrokkenen veiliger zijn.
Ja, dus, geloof
en
je dat
in dit geval dus ook de Joodse gemeenschap.
Geloof je dat dat nog kan? Dat een negatief beeld wat er is van Israël, dat dat nog gedraaid kan worden?
Nou, het gaat dus niet zozeer om het negatief beeld te draaien. Het gaat erom de discussie gebalanceerd te krijgen. En ik denk dat het zeker mogelijk is.
Ja.
Een tijd geleden waren wij met Louay Ahmed op de universiteit van zowel Erasmus als in Nijmegen.
En Louay Ahmed is een meneer uit Jemen?
Uit Jemen, precies. Ja. En die probeert dus ook op zijn manier een dialoog te creëren rond alles wat in het Midden-Oosten gebeurt. En we kwamen er op de universiteit. In het begin was het heel heftig, want ja, natuurlijk kwamen er protesten. Maar op een gegeven moment, door middel van echt proberen de hele dag naar die dialoog aan te gaan,
ja,
hadden op een gegeven moment een groep van 50, 60 studenten die met elkaar in gesprek gingen. Joodse studenten, pro-Palestijnse studenten, sommigen gingen met Louay in gesprek, sommigen met mij, sommigen met meestudenten, maar op een gegeven moment was er niet meer geschreeuw, maar was er echt gesprek. En ik geloof dat als dat er komt en als het oké is om je mening te hebben, ook als het iemand er niet mee eens is, of iemand zelfs Israël haat, maar je mag ook iets anders vinden. Ik denk dat heel veel problemen in de samenleving kan oplossen.
Ja, daar komen we zo meteen nog op terug. Ik wil graag in deze uitzending 5 stellingen aan jou voorleggen, waarop jij dan context kunt geven, reageren.
Dat is altijd leuk.
En laten we met de eerste stelling beginnen. En die luidt als volgt. Israël heeft het hele Midden-Oosten meegetrokken in een oorlog. We hebben het nu over de Iran-oorlog natuurlijk. Meegetrokken in een oorlog met alle gevolgen van dien.
Ja, nou, ik denk dat het dus, hoe ik het zie, is dat niet helemaal de realiteit. Mm-hmm. Ik denk dat er 2 verhaallijnen lopen in de afgelopen 30 jaar en dat die nu samen zijn gekomen. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de strijd tussen Iran en Israël, omdat Iran eigenlijk sinds de revolutie die daar gekomen is, eigenlijk als doel had om Israël op alle mogelijke manieren te vernietigen. Dus door te steunen van proxies, van Hezbollah, maar ook door op een gegeven moment Hamas te gaan ondersteunen, via Syrië een corridor te proberen te maken naar Israël.
Dus dat gaat al ver terug, zeg
je? Ja, dat gaat heel ver terug. De afgelopen 30 jaar is er eigenlijk een soort van schaduwoorlog geweest tussen Israël en Iran. Maar aan de andere kant is Iran ook sinds het begin niet echt pro-Amerika geweest en heeft ook heel veel Amerikaanse doden in zijn geschiedenis staan. Maar de afgelopen jaren is het ook een speler gekomen in een internationaal speelveld, wat te maken heeft met China. Want Iran verkoopt natuurlijk heel veel olie aan China.
Ja.
En Iran is strategisch echt een partner van China.
Ja.
En ik denk dat Amerika op een gegeven moment is gaan inzien dat mocht er ooit een oorlog komen met China, dan is Iran een heel groot probleem.
Dus vandaar deze oorlog, zeg je?
Precies. Ja. Ik denk dat Amerika en Israël hetzelfde willen, maar andere motivaties hebben.
Ja,
Israël wil natuurlijk gewoon direct de dreiging stoppen. En Amerika speelt hier de lang game tegenover China.
Ja, maar het beeld wat ontstaat en wat heel veel mensen denk ik hebben in Nederland is dat Israël de agressor is.
Ja.
Niet alleen nu, maar ook bij eerdere oorlogen. Hoe reageer je daarop?
Nou ja, het is heel interessant om te zien als je kijkt naar de oorlog, want Israël valt Iran aan en als gevolg daarvan valt Iran de hele omgeving aan. Iran blokt de straat van Hormuz. Dat is niet Israël die dat doet. Iran valt andere landen aan die er niks mee te maken hebben. Het is niet Israël die dat doet. Waarmee Iran eigenlijk laat zien dat mocht er ooit een conflict komen waarin Iran betrokken raakt, zal Iran dit doen. Dus het maakt niet uit of dit nu is met de oorlog waar Israël bij betrokken is, of dat er ooit in de toekomst een oorlog gaat komen met China, waardoor China, Iran of een ander conflict.
Ja.
Het gaat erom dat Iran bereid is om de hele omgeving mee te nemen.
Mee te trekken in de oorlog.
In zijn, ja, en dan heb ik het over het Iraanse regime. Dat moet natuurlijk heel goed een onderscheid maken tussen het Iraanse volk en het Iraanse regime. Maar dat regime is bereid om alles kapot te maken om zichzelf te redden. En dat maakt dus niet uit of je nu een oorlog hebt of over 20 jaar. Maar op een gegeven moment, die dreiging is er. Dus,
maar toch is het beeld er van Israël de grote agressor.
Ja.
Hoe reageer je daarop?
Nou ja, ik denk dus dat een heel kortzichtig beeld is. Want als je kijkt en alleen maar ziet, Israël heeft Iran aangevallen, maar niet ziet waar Iran toe in staat is. En nu heeft Iran dus laten zien dat ze ook raketten heeft die naar Europa kunnen gaan. Iran heeft Rusland heel erg gesteund in de oorlog tegen Oekraïne. Dus aan de ene kant zegt Nederland, wij steunen Oekraïne, wij zijn tegen Rusland. Maar aan de andere kant zien zij dus in Iran ook een soort van neutrale speler, terwijl Iran eigenlijk een hele grote invloed heeft gehad op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Ja, dus je zegt eigenlijk van wat Israël nu doet, is het voorkomen dat Israël of dat Iran nog veel erger
is. Zeker, zeker. Iran is de destabiliserende factor in het hele Midden-Oosten. We hebben de Abraham-akkoorden. We hebben andere landen die dichter bij Israël komen, dichter bij Amerika komen. Het Midden-Oosten gaat een hele goede weg op.
Ja.
Er is echt nu kans op vrede, want meerdere landen komen dichter bij Israël en Amerika. Maar Iran probeert dat allemaal te destabiliseren. Ja.
We gaan naar onze volgende stelling toe.
Graag.
Israël doet zijn eigen wil in Iran ten koste van de Iraanse bevolking.
Ja, ook dat vind ik een hele... Ik hoor dat ook wel vaker, ook door verschillende analisten. Mm-hmm. Kijk, Israël heeft natuurlijk twee doelen in deze oorlog. Aan de ene kant wil het Iran militair verzwakken. En dat kan soms ook ten koste gaan van de mensen die daar wonen. Mm-hmm. Maar inderdaad, in een oorlog vallen slachtoffers. En Iran en Israël probeert nu het militaire en het regime uit te schakelen. Dus mm-hmm. de militaire en de kant van het regime. Maar soms raak je daarbij ook doelen die half... die
te maken met
burgerdoden
zijn.
Of bijvoorbeeld de economische impact. Ja, maar die daarna weer op de burgers
maar
komen.
Maar dat uitschakelen van het regime. Hè? Ja. Er werd vanaf het begin gezegd door Israël van ons... een van de doelen is het uitschakelen van het regime.
Dat is dus inderdaad waar ik op wilde komen. Het tweede, het ongeschreven doel van Israël.
Ja, maar tegelijk zijn er ook Israëlische... hoogplaatste mensen, bijvoorbeeld van de Mossad, die zeggen van ja, maar dat is toch totaal onrealistisch. Want zo'n regime, dat valt niet zomaar.
Dat klopt, het valt niet zomaar. Maar ik denk dat we... er zijn heel veel mensen in Iran die wel willen dat het regime valt. Dus natuurlijk, Israël gaat niet dat regime zelf kunnen laten vallen. Wat ze wel kan doen, is het regime heel erg verzwakken. Waardoor er hierna weer mogelijkheid is voor burgers om... Het is
om
niet
in
per se
opstand
in opstand te komen. Ja. En het is niet per se in opstand te komen tegen een bepaalde ideologie. Of dat ze dan pro-Israël, pro-Amerika kunnen komen. Maar in ieder geval in opstand komen tegen een regime die eigenlijk al meer dan 40 jaar Iran in gijzeling houdt. Mm-hmm. Want er is geen vrijheid. Alles wat ze hebben beloofd is er niet gekomen. En die Iraanse mensen, de meesten, willen gewoon leven. Willen gewoon vrij leven. En niet de hele tijd moeten denken van oké, dit mag niet, dit mag wel. Want er is daar nu gewoon een dictatuur natuurlijk. Ja. Voor Israël komt het goed uit als dit regime valt. 100%. En ik weet ook zeker dat er heel veel moeite wordt gaan vanuit Israël om het te laten vallen. Maar uiteindelijk...
Moet Israël het volk het zelf doen.
Het volk moet het zelf doen.
Ja.
Dat houdt niet weg dat Israël alsnog een strategisch doel heeft om het regime te verzwakken, omdat het regime Israël aanvalt.
Bedreigt, ja.
Dus het zijn twee verschillende
twee sporen,
doelen.
Ja,
ja, precies.
We gaan naar een volgende stelling weer.
Ja.
Die luidt als volgt. Israël wil van Libanon een tweede Gaza maken.
Ja, ik weet niet helemaal waar dat op gebaseerd is. Ik denk ook dat...
Dat wordt gebaseerd ook in verschillende media, lezen we dat. Op de grote verwoesting die er plaatsvindt in het zuiden.
Ja, ik begrijp wel waarom je de stelling vraagt. Ik begrijp niet hoe mensen daarop komen. Kijk, er is natuurlijk een gigantisch verschil tussen Hamas en tussen Libanon. Mm-hmm. Alles wat in Gaza iets van macht, iets van invloed heeft, is Hamas. Dus een gevecht met Gaza, of gevecht tegen Hamas, mm-hmm. heeft tot gevolg dat grote delen van Gaza inderdaad worden gebombardeerd, want Hamas zit overal. In Libanon is er een hele andere realiteit. Je hebt daar een terroristische organisatie ook weer, hè, door Iran opgericht en door Iran in leven gehouden, die eigenlijk het volk en zelfs de regering ook in een soort van greep houdt. Want we hebben nu ook gezien dat de regering wil ook van Hezbollah af. De regering heeft opgeroepen tot ontwapening van Hezbollah.
Ja, maar tegelijk is de regering van Libanon een beetje vleugellam. Met name in het zuiden
inderdaad,
van het land.
Doordat Hezbollah heel sterk is. Mm-hmm. Dus Israël die wil eigenlijk, die heeft een oorlog met Hezbollah. Die vat Hezbollah aan. En ja, daar vallen ook soms, net zoals in elke oorlog, burgerdoden bij. In Israël vallen ook burgerdoden in een oorlog. Dat is gewoon zo. Mm-hmm. Het grote verschil is dat in Libanon is de oorlog van Israël echt met Hezbollah. Omdat de rest van Libanon, de regering van Libanon, is niet officieel een oorlog met Israël. En daarom heeft Israël ook geen enkel probleem met de regering van Libanon. En hebben ze hier zelfs een gezamenlijk doel om Hezbollah weg te halen.
Maar de beelden zijn hetzelfde als in Gaza.
De beelden zijn beelden van oorlog. Mm-hmm. De beelden zijn beelden van oorlog. Want er is een oorlog in Libanon nu. Er is een oorlog in... Mm-hmm. Er was een oorlog in Gaza. Er is een oorlog in Iran. Er zijn oorlogen. Als je kijkt naar de beelden van Syrië, heb je ook dat soort beelden. Ja. Oorlog is vervelend. Oorlog is naar. Mm-hmm.
Wat doet dit met het beeld wat mensen hebben van Israël?
Nou ja,
deze oorlog?
Ja, ik denk dat het wel het beeld schept van Israël valt nu weer een land aan, mm-hmm. is weer bezig.
Maar, ze houden niet op.
Ja, ze houden niet op. Maar we moeten niet vergeten dat er was een wapenstilstand met Hezbollah. Wie schoot de eerste raket op? Mm-hmm. In dit geval was het Hezbollah. Ja. Er was een wapenstilstand. Israël is toen begonnen met de oorlog met Iran. En Hezbollah is toen gaan schieten op Israël. Mm-hmm. Wat wordt er dan verwacht van Israël? Dat ze gewoon gaan kijken en niks doen?
Ja.
Dat is geen optie.
Wat doet deze oorlog met het beeld wat mensen in Nederland hebben van Israël?
Nou ja, ik denk dat het... ik denk dat het beeld niet beter wordt. Mm-hmm. Maar aan de andere kant was het beeld ook... Ja, Laat zeggen, na 7 oktober was een hele korte tijd waar Israël echt steun had. Maar heel snel is dat
sloeg dat om. Maar mijn vraag is eigenlijk eerder deze. Want jullie werken als Stand With Us veel met studenten en zo. Wat is de impact op hen?
Nou ja, het is gewoon weer... het is meer van hetzelfde. Ik denk niet dat de pro-Palestijn-studenten of de studenten die tegen Israël zijn... Mm-hmm. Dat is niet dat hetzelfde. Je kan pro-Palestijn en niet tegen Israël zijn. Maar dan heb ik het over de anti-Israël stemmen. Ja. Ik denk niet dat het erger is geworden. Ik denk dat het gewoon meer van hetzelfde is. Hè? Eerst doen ze genocide in Gaza. Nu gaan ze genocide doen in weet ik van Iran, Libanon. Dat is hetzelfde. Aan de andere kant zie je dat er ook vanuit sommige hoeken begrip is. Ja. Juist meer voor de oorlog tegen Iran dan voor de oorlog in Gaza. Omdat, ja, niet iedereen is blind. Heel veel zien Iran ook echt voor wat het is. Voor een terreurstaat.
Ja.
En onze studenten, ja, die zijn het helaas na 2,5 jaar gewend. Mm-hmm. Wat je wel ziet, is dat...
Je zegt er wel helaas.
Ja, maar, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, het is heel triest dat ze het gewend zijn hoe er over Israël wordt gesproken. Aan de andere kant zie je wel dat nu het een beetje klaar is in Gaza, er toch minder protesten zijn. Het is er nog wel, maar het is minder. Het leeft minder heftig. Ja. Want de oorlog in Gaza is klaar. En waar ga je nu tegen protesteren? Ga je nu, doen ze wel met Iraanse regimevlaggen rondlopen, maar dat is toch een minder populair standpunt dan pro-Gaza.
Ja, ik wil nog één stelling met je doen en dan ga ik even verder. Gaan we graag even verder praten over jullie werk op de campussen. Maar één stelling is: Israël hecht al jaren geen waarde meer aan het internationaal recht en ook in deze oorlog niet.
Ja, ik denk het. Ik ben natuurlijk geen rechtsgeleerde en wij proberen ook bij stemmen dat is altijd de feiten op tafel te leggen. En het klopt dat Israël je zou sommige dingen die Israël doet kunnen interpreteren als niet het volgen van internationaal recht. Maar er zijn hier twee problemen. Want bijvoorbeeld met de oorlog in Iran. Dan heb je het recht van zelfverdediging. Dat is een hele discussie. Was hier het recht van zelfverdediging of niet? Is een aanval, als je weet dat je gaat worden aangevallen, is dat zelfverdediging of niet?
Goeie vraag.
Ook via internationaal recht is dat niet een heel duidelijk beeld. Natuurlijk in Nederland heel veel mensen gelijk internationaal recht. En natuurlijk Nederland heeft heel veel baat bij het internationaal recht, want we zijn een klein land. Dus als er geen internationaal recht meer is, schaadt dat direct onze veiligheid. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat Israël jarenlang vecht tegen allemaal groepen die überhaupt geen idee, geen gevoel hebben bij internationaal recht.
Dus die zich er ook niet aan houden. Bedoel.
Die zich er niet aan houden, die het überhaupt niet erkennen. Dus Israël zeker heeft probeert zich aan internationaal recht te houden. Israël bij elke militaire operatie, bij elke aanval, er zijn advocaten in het Israëlse leger, juridische medewerkers in het leger, dat uit de hoogste aan de hoogste top, die adviseren over internationaal recht. Er zijn altijd onderzoeken als er iets niet volgens internationaal recht gaat. In het Israëlse leger, als een soldaat iets doet wat echt tegen het internationaal recht gaat, waardoor echt oorlogen tegen de misdaden kunnen komen, heeft Israël daar een hele procedure voor hoe dat wordt aangepakt.
Ja, we gaan het hebben over de universiteiten, over het werk wat jullie als Stand With Us daar doen. En ook over de aanslagen op Joodse doelen in Nederland, in België en ook in Engeland die er afgelopen weken zijn geweest. Wat ook beangstigend moet zijn voor de Joodse gemeenschap in ons land. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou ja, een van de aanslagen zijn natuurlijk op Joodse scholen. Ik heb zelf op Joodse scholen gezeten. Mijn vrouw heeft op Joodse scholen gezeten. Onze kinderen gaan naar Joodse scholen. Dus dat is natuurlijk beangstigend. Mm-hmm. Aan de andere kant, de Joodse gemeenschap is sterk en heel en weerbarstig. En wij laten ons natuurlijk niet afschrikken. En het leven in de Joodse gemeenschap gaat gewoon door. Ik denk dat de school één dag dicht is geweest en nu gaat het gewoon weer door. En we zijn natuurlijk heel blij ook dat de overheid het serieus neemt. Er is nu meer bewaking en er wordt beter opgelet. Want het moet ook gewoon doorgaan.
Was je verbaasd dat dit kon gebeuren in Nederland?
Ik was niet verbaasd dat het kon gebeuren. Ik was wel verbaasd dat een van de eerste doelen een school was. Omdat aan de ene kant was ik wel
verbaasd.
Eerst de
synagoge in Rotterdam, dan het Geider in Amsterdam. Hè?
Ja. Ik was verbaasd omdat een school is toch wel een doelwit dat je denkt van dat is wel...
Dat doe je niet.
Dat doe je niet zomaar. Niet dat je zoveel normaal is. Dat is niet normaal. Maar je ziet vaker dat er dingen gebeuren bij synagoges in heel Europa. Hè? Ik bedoel, helaas. In heel Europa en Amerika er gebeuren dingen bij synagoges. Daar zijn we helaas al gewend geraakt.
Ja.
Maar bij een school, dat is iets wat we misschien nog niet zo vaak hebben gezien. Mm-hmm. Aan de andere kant wil ik wel benadrukken dat dit... hoe dit wordt geframed in de media is weer niet in overeenstemming met wat we zien in de realiteit. Dit wordt gezien als een antisemitische daad, wat het ook is. Mm-hmm. Maar het motief van de groep die zegt hier achter te zitten was heel duidelijk tegen het zionisme.
Ja.
Oftewel, in hun ogen zijn alle Joden
Zionist.
En alle Joden zijn een rechtmatig doelwit voor het zionisme. En dit is precies wat wij ook altijd zeggen, om een bruggetje te maken naar de universiteiten. Als jij op de universiteiten oproept iets tegen zionisten, Zion is not welcome here. Door heel veel mensen wordt het ervaren als tegen alle Joden.
Ja, nou ja, daarover gesproken. Want jullie doen heel veel tegen antisemitisme op Nederlandse universiteiten. Heb je ook met Joodse studenten daarover gesproken? Over wat die aanslagen en wat er toen gebeurde, wat dat met hen zelf deed?
Zeker, zeker. We hebben heel veel contact met onze studenten daarover. En nou ja, onze studenten waren op dat moment, veel van de studenten waren op dat moment waren of op vakantie of niet in Nederland. Mm-hmm. Maar we hebben er heel veel over gehad. Heel veel studenten zijn ook internationale studenten. Mm-hmm.
Maar wat zeggen zij dan? Merk je daar ook een bezorgdheid?
Ze zijn zeker wel bezorgd en ze zijn zeker wel angstig. Maar aan de andere kant, ik denk dat als Joden verwacht je altijd toch wel dat er iets gebeurt. Uh-huh. Dus dan laat je je ook minder snel afschrikken. Je bent bezorgd, je kijkt drie keer om je heen. Sommige studenten blijven misschien wel thuis. Ga niet naar de universiteit.
Dat gebeurt.
Dat gebeurt. Dat is ook bij na 7 oktober gebeurd. En, mm-hmm. en na andere momenten gebeurd. Maar uiteindelijk, na 2-3 dagen thuis ga je toch maar wel naar de universiteit. Je let gewoon extra goed op. Waar het wel voor zorgt, is nog meer een gevoel van isolatie. Dat is denk ik een meer dringend gevolg van het klimaat en die aanvallen. Is een gevoel van isolatie bij Joodse studenten. Want,
kun je dat uitleggen, een gevoel van isolatie?
Zeker, omdat, wat ik dus al zei, als jij op de universiteiten oproept, no Zion is welcome here, boycotts naar Israël, überhaupt elk geluid om Israël verbiedt of dat niet toelaat. En dat gebeurt soms door de universiteiten, soms door studenten, maar het is wat nu gebeurt op de universiteiten. Heel veel Joodse studenten die überhaupt niet een hele sterke band hebben met Israël, die voelen zich daar ook door geïsoleerd.
Want die hebben niet de vrijheid dan om het daar ook
inderdaad
te hebben, bedoel je?
Want bijna elke Joodse student heeft wel familie in Israël. Heeft wel een mening over Israël. Is misschien niet super pro-Israël, maar heeft toch iets te maken met Israël. En het is heel beangstigend. Mm-hmm. En nou ja, goed, je ziet het. Uiteindelijk wordt er een school aangevallen met het motief van tegen Zionisten. En heel veel studenten ervaren het ook zo. Als er wordt gezegd, no Zion is welcome here, dan voelen Joodse studenten dat het ook over hun gaat. En ik denk ook dat heel veel mensen die dat zeggen, dat bedoelen. Want je kan wel zeggen, ik ben niet tegen Joden, ik ben alleen tegen Zionisten. Maar wat is dan jouw definitie van Zionist? Want voor Joden is de definitie van een Zionist iedereen die een band heeft met Israël of die gelooft in het bestaanrecht van Israël. En dat is,
dan ben je een Zionist,
95% van de Joden gelooft dat.
Ja.
Zelfs Joden die niet in Israël wonen, zelfs heel veel orthodoxe Joden, die geloven Israël mag zeker wel bestaan. En die voelen zich zeker aangesproken als je zegt, no Zion is welkom hier. Dan kan jij misschien als actievoerder dat niet zo bedoelen, maar dat is wel het effect wat jij hebt.
Ja, nu vertel je net dat sinds 7 oktober dat het voor Joodse studenten moeilijker is om in het openbaar hun mening te geven. Specifiek dan over Israël en zo. Jullie doen dat als Stand With Us op de universiteiten wel. Wat kwamen jullie dan tegen?
Nou, ik moet wel zeggen dat de meeste universiteiten wel echt proberen om ook ons te helpen en te zorgen dat onze evenementen goed kunnen doorgaan. Maar ja, bijvoorbeeld laatst hadden we professor Gil Troy, die zou komen naar de universiteit in Delft, maar kon niet door de oorlog. Mm-hmm. Dus heeft het via Zoom gedaan. In aanloop na zijn
lezing
werd er al graffiti gespoten, werd er vandalisme gepleegd in Delft. Zion is no welcome here, dat soort dingen. Op de avond zelf werd het spreken onmogelijk gemaakt, waardoor ze uiteindelijk naar een andere zaal moesten. Hij is uitgescholden, een student is uitgescholden. Terwijl hij gaf een lezing waar je mee eens, er was ook plek voor vragen, er was plek voor dialoog.
Ja.
Hij zou elke vraag gewoon eerlijk hebben beantwoord. En je kan heel met elkaar in debat gaan, maar dit is dus eigenlijk een manier om elk geluid wat niet heel erg anti-Israël is,
monddood te maken.
En
merk je dat ook het effect
heel veel Joodse studenten hebben daar wel last van.
Merk je dat ook het effect is, dat Joodse studenten dan denken van, nou weet je, ik ga gewoon rustig, heel stil mijn studie doen.
Zeker.
Verder niet te veel over Israël praten, zodat ik
zeker
geen gedoe krijg.
Het is zelfs zo, toen wij met Louai naar Rotterdam gingen, kwamen er een paar Israëlse studenten naar ons toe. Die zeiden, ja, niemand weet dat ik hier Israëlisch ben. Mm. Niemand mag het ook weten. Maar ik ben zo blij dat jullie dit doen. Ik ben zo blij dat een keer iemand iets komt zeggen wat niet alleen maar haat is tegen mij en mijn land. Maar niemand weet dat ik uit Israël kom.
Maar iedereen wat zeg je dan? Zeg je dan van, ja, maar je moet er juist voor uitkomen. Nee. Je moet voor Israël
opkomen. Nee, want ik denk dat iedereen moet wel doen wat die, waar hij zich comfortabel in voelt. Kijk, wij als stemmer, wij zijn er om voor die studenten op te komen. Wij zijn eigenlijk er om te zorgen, wij komen
om het hen de stem te
precies
geven.
Maar ik weet dat wanneer ik een evenement doe op een universiteit, wanneer er een lezing is over Israël, überhaupt wanneer er Chanukah wordt gevierd, dat hoeft niet eens met Israël te maken hebben, al die studenten zich daarin gesteund worden en al die studenten ook voelen, oh, de universiteit is ook een beetje van mij. Mijn geluid is ook welkom hier. En daarom is het zo belangrijk. Want ze zijn gewoon aan het onderduiken. Ja. Ze zeggen tegen niemand dat ze uit Israël komen. Soms zijn er Joodse studenten die niet durven zeggen dat ze Jood zijn.
Nee.
Alleen
uit angst. Negatieve reacties.
Dus als ze ons zien, denken ze, oh, er is toch iemand die ook hier komt om een beetje mijn geluid te vertolken. En dat is dus ook een van de redenen waarom we het doen.
Wat zou volgens jou op universiteiten in Nederland moeten veranderen zodat Joodse en Israëlische studenten wel een veilige plek hebben of zich kunnen uiten op de campus?
Wat ik denk dat er moet veranderen is dus inderdaad, wat wij echt proberen te veranderen, is dat er sprake is van dialoog. Dat je met elkaar in gesprek kan gaan, ook als het super scherp is. En dat als er wordt geprobeerd om elkaar monddood te maken, dat de universiteit daarin grijpt. Want dat is het probleem.
Maar kunnen ze dat?
Nou ja, er is nu net een heel rapport uitgekomen van de Taskforce.
Antisemitismebestrijding, hè?
Ja. Een paar maanden geleden, waarin er stond dat universiteiten veel meer hadden kunnen doen. Dat ze de hele tijd inderdaad zeiden van, nou, juridisch kunnen we niks doen. Maar ze hadden veel meer kunnen doen. Want wanneer jij zegt, nou, dit is vrijheid van meningsuiting. Maar als de ene vrijheid van meningsuiting tot gevolg heeft dat andere studenten zich bedreigd voelen, niet naar universiteit durven komen, niet hun eigen mening kunnen uitvoeren, dan creëer je dus geen klimaat van dialoog, maar dan creëer je een klimaat van angst. En de universiteit moet juist een plek zijn waar je meningen hoort die je niet fijn vindt. Nee. Waar je meningen hoort waar je het niet mee eens bent. Waar je meningen hoort die misschien wel je haren overeind gaan staan, maar die je toch gaat horen. Want dat is de wereld. De wereld is, je gaat dingen horen die je niet fijn vindt. Je gaat dingen horen waar je het niet mee eens bent. Zo erg dat je... maar dat hoort bij de universiteit. Als niet daar, dan waar.
Ja.
En dat is wat er moet gebeuren. De universiteit moet weer een plek worden waar meningen met elkaar in gevecht gaan door middel van woorden.
Woorden en niet door daden.
En niet door middel van intimidatie of agressie. Het maakt niet uit hoe erg jij vindt dat jouw... Ja, jouw doel het rechtvaardigt. Okay? Mm-hmm. Als jij gelooft dat je tegen nazi's vecht. Okay, heel fijn, maar iedereen kan dat geloven. Ja. En iedereen kan geloven, mijn strijd is nu... Zo werkt het niet. Op de universiteit gaan we elkaar in gevecht met woorden.
Ja.
En niet door intimidatie.
Nu komt het Pesachfeest eraan. Hè? Dat begint woensdagavond, geloof ik.
Het feest van de vrijheid. Maar vraag maar aan menig Joods gezin. Voelt zich helemaal niet vrij in de week tot Pesach. Want het is heel veel werk.
Ja, want jij gaat het zelf ook vieren.
Zeker.
Heeft het vieren van Pesach voor jou dit jaar een extra dimensie? Je zegt al net met een grote glimlach het feest van de vrijheid. Maar we voelen ons niet zo vrij.
Nou ja, ik denk dat Pesach heeft altijd het heeft altijd te maken met wat er nu gebeurt. Ik denk dat bijvoorbeeld vorig jaar Pesach was een hele heftige, want toen hadden we nog gijzelaars gegijzelde in Gaza. Gelukkig zijn die nu allemaal vrij. Dus vorig jaar was echt wel de hele Pesachscène draaide dus ook om de vrijheid van het verhaal wat wordt verteld, is natuurlijk Joden die uit Egypte kwamen en dat wij toen een volk werden. Maar het ging toen ook echt over ik denk dat dit jaar heel veel zal gaan over Iran. Mm-hmm. En het idee van, nou, als Iran straks of geen dreiging meer is, of niet meer, dan helpt dat Joden in de hele wereld. Want we moeten niet vergeten dat Irans invloed Joden over de hele wereld raakt. Dus Joden voelen zich ook in de diaspora soms wel bang daarvoor. Mm-hmm. Ik denk dat het daar heel veel over gaat. Maar het zal ook over gaan wat we wel hebben. Want inderdaad, vorig jaar was niet iedereen vrij. Dit jaar zijn alle Joden vrij, zeg maar. Dus het is een dubbele dimensie. Dus we vieren eigenlijk vrijheid in vrijheid met het idee van, ja, we zijn nooit helemaal vrij totdat wij dan... Het verhaal is, totdat de Messias komt, zijn we nooit helemaal vrij. Maar we zijn misschien nu wel meer vrij dan vorig jaar.
Ja, dus toch een kleine reden tot dankbaarheid.
Zeker, maar dat is elk jaar zijn reden tot dankbaarheid. Zelfs in Auschwitz vierde Joden Pesach. En zelfs daar hadden ze kleine...
Lichtpuntjes.
Kleine lichtpuntjes waar ze dan God toch dankbaar voor waren. Ja.
Nu zijn veel Joodse families, die gaan dat natuurlijk samen vieren. Ja. Die komen ook samen in de synagoge. Ja. Voelen ze zich daarbij dan veilig dit jaar?
Ja, dat denk ik wel. Toch ik heb wel. Niet gemerkt, kijk, ik ga natuurlijk wekelijks naar de synagoge. Mm-hmm. Ik merk niet dat mensen niet gaan omdat ze zich niet veilig voelen. Ik denk tegenovergesteld als wij Joden één ding hebben geleerd, is dat dat juist niet de oplossing is om jezelf, zeg maar,
terug te trekken.
Juist niet. Dus we gaan juist naar de synagoge. We gaan juist vieren. Ik denk niet dat iemand... Ja, ik heb alleen maar meer mensen gezien sinds de aanslagen in Nederland. Meer mensen in de synagoge. Dus het is niet iets waar wij bang voor zijn. We zijn natuurlijk altijd op de hoede. Er staat meer bewaking buiten. Dus veel politie in huis. Dus allemaal waar je dan doorheen moet. Dus, maar zodra je helemaal in de synagoge bent, dan is het gewoon normaal. En dan is het gewoon een religieus iets wat we vieren. En ik denk dat nu met Pesach juist alleen nog maar meer uitbundig wordt om juist te laten zien. Nee, wij vieren dit. Dit is iets wat Joden al 3000 jaar lang vieren. En ja, dit gaan we gewoon doen. En het wordt mooi. En het wordt...
Een bijzonder feest.
Zeker.
Laatste vraag, Elad. Wij hebben het in deze uitzending gehad over de aanslagen die er waren op het Geider, op de synagogen, op de onrust. Het feit dat Joodse studenten het ook ingewikkeld vinden om ervoor uit te komen wat ze geloven en vinden. Hoe kunnen wij als christelijke achterban, christelijke kijkers die kijken naar deze uitzending, hoe kunnen wij juist naast de Joodse gemeenschap staan nu?
Ja, ik denk dat... Er is al heel veel gebeurd. We hebben heel veel steunbetuigingen gehad uit de christelijke hoek. Ik weet het ook vanuit jullie organisatie. Jullie zijn vaak een van de eerste die als er iets gebeurt staat om ons een hart onder de riem te steken. Maar ik denk dat kleine dingen heel effectief zijn. Dus als je Joden kent, stuur ze een berichtje, we staan achter je. Ik weet dat er bloemen zijn ook gestuurd naar het Geider. Als je Joodse medestudenten hebt, weet je, steek ze een hart onder de riem. Weet je, ik ben er voor je. Als je iets nodig hebt, ik ben er. Want ik denk dat het grootste probleem is niet zozeer... dat we ons onveilig voelen, maar voelen ons soms heel erg alleen. En ik denk dat heel erg helpt.
En daar kunnen we wat aan doen.
Zeker. Dus geef je buurman of buurvrouw een bos bloemen voor het feest. Of je medestudent een leuk cadeautje voor Pesach. En om te laten zien van, mm-hmm. we zijn er voor je en jij mag hier zijn. Net zoals alle Nederlanders hier mogen zijn. Ik denk dat heel erg kan helpen.
Nou, een mooie boodschap. Ja. Ik wens je in ieder geval een hele fijne Pesach
toe. Ja, en jullie natuurlijk ook. Ja. Een fijne Pasen. Want Dat komt ook.
Dat is ook bijna inderdaad. Ja. En dank voor jouw komst naar de studio, Elad.
Zeker, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.